Stel je voor, een jongere komt naar je toe en vraagt, doe ik het wel goed genoeg voor God? Wat doe je dan? En hoe praat je überhaupt met jongeren over geloof? Nou, samen met Marloes, Anita en Rosanne ga ik in deze aflevering op zoek naar antwoorden. Welkom bij Kerk op Tafel. Deze vraag ga ik bespreken met deze drie dames hier aan tafel. Welkom allemaal. Heel leuk dat jullie er zijn. Allereerst zit hier aan mijn linkerkant Marloes. Welkom. Jij werkt in de, ambulante gezondheidszorg, zeg ik dat?
Gehandicaptenzorg.
Gehandicaptenzorg, ja. Bijna goed.
Ja.
En waarom ben je dat gaan doen? Wat vind je daar zo leuk aan?
Ik vind mensen met een beperking heel puur.
Ja.
In contact met hun, dat vind ik gewoon heel leuk om in contact met hun te zijn. Dus eigenlijk daarom, denk ik.
Ja. Ja. En met wie zit jij 's avonds aan tafel?
Nou, als ik aan het werk ben met mijn cliënten. Mm-hmm. En anders vaak met mijn huisgenootjes.
Want je woont nog in een studentenwoning?
Ik woon nog in een studentenhuis, ja. Ja.
En wat is daar de charme van?
Lage huur en gezelligheid.
Kijk, ja. Belangrijke zaken. Ja. Jouw buurvrouw is Anita. Jij werkt als jeugdwerkadviseur onder andere bij Kerkpunt.
Ja.
En met wie zit jij 's avonds aan tafel?
Meestal met onze dochter, onze jongste dochter Rut. En als we geluk hebben met mijn man.
Kijk, en wat houdt het werk van jeugdwerkadviseur in? Wat doe je?
Als jeugdwerkadviseur kom ik in gemeentes waar het over jeugdwerk gaat. Hoe dat in de gemeente vorm krijgt en inhoud heeft. En als er vragen zijn, dan kunnen we daarin van betekenis zijn. Training of toerusting te geven.
En het jeugdwerk verder te helpen ook in die gemeentes.
Ja, zeker. Ja.
Mooi. En tegenover mij zit Rosanne. En jij bent werkzaam in het onderwijs, hè, begrepen we? Wat doe je daar precies?
Klopt, ik sta voor de klas.
Kijk, en welke basisschool leer je?
Ja, basisschool, ja.
Kijk, en met wie zit jij 's avonds aan tafel?
Ja, soms met mijn man Martin. Maar die is ook vaak afwezig in verband met zijn werk. Dus met familie, vrienden, tieners, allerlei soorten mensen. Dus dat is wel leuk.
En wat is aan tafel, en dat is misschien wel een leuke vraag, wat is aan tafel voor een moment voor jou?
Ja, dat is wel een mooie vraag. Het is wel echt een moment van verbinding voor mij. Dat ik echt even contact maak met degene die aan tafel zit. Dat je weet hoe het met iemand gaat, hoe de dag was. Hoe diegene er op dat moment bij zit. Ja. Echt verbindingsmoment.
Ja, nou, dat heeft misschien ook wel een linkje met jouw vraag. Want je hebt een vraag meegenomen voor ons die jij op tafel wil leggen.
Klopt.
Wat is jouw vraag?
Mijn vraag is, hoe kan je er op een goede manier mee omgaan als jongeren de vraag stellen of aangeven dat ze het gevoel hebben dat ze het niet goed genoeg voor God doen? Dus dat ze te veel tijd bezig zijn met zichzelf of op TikTok, met vrienden, met sport. In ieder geval met andere dingen dan met God. En echt het gevoel hebben dat ze daardoor niet goed genoeg zijn voor God.
Heb je het idee dat die vraag vaak wordt gesteld dan?
Ja, ik heb hem wel echt wel een aantal keer gehoord. Ja, het zal echt niet voor elke jongere gelden, maar ik heb hem wel een heel aantal keer gehoord. En wel zodanig dat ik dacht, nou, dat is te mooi om hem hierin te brengen.
Ja, ja, precies. Want hoe ben je op dit moment actief met jongeren?
Op dit moment zijn wij nog leiders van een jongerenclub van onze vorige kerk, maar we zijn net verhuisd.
Mm-hmm.
En daarvoor heb ik een aantal jaar als jeugdwerker gewerkt. Dat doe ik nu niet meer, maar ik heb nog wel contact met een aantal jongeren. Dus ik ben van de zijlijn nog een beetje betrokken.
Ja, precies.
Ja.
Is dat herkenbaar wat Rosanne hier inbrengt? Herkennen jullie dat? Marloes, heb jij wel eens die geluiden ook gehoord?
Ja, zeker. Ik herken het wel in mijn eigen leven, maar ook wel bij vrienden. En afgelopen zomer was ik coach op een sportkamp voor tieners. En eigenlijk zei ook iedereen dat.
Iedereen?
Ja.
Oké.
Okay. Nou ja, in ieder geval speelt bij iedereen, wow, God is er, geloof ik. En wat moet ik daarmee? Het lukt me niet om tijd vrij te maken of om te bidden of de Bijbel lezen. Ja, en daarin ook wel een gevoel van tekortschieten, denk ik. Ja. Ja.
En ken jij dat ook, Anita, bij bijvoorbeeld jouw kinderen of de tieners met wie jij omgaat?
Ja, maar wel divers. Het is niet dat dat voor iedereen zo geldt. Maar het met tijd omgaan en bewust ook tijd vrijmaken voor geloofsleven. Dat is wel een issue wat je bij veel jongeren aantreft. Ja, en waar jeugdleiders ook wel vragen over stellen. Zeker.
Ja.
En waarom zouden jongeren dit dan zo erg vinden? Waarom stellen ze deze vraag? Heb je daar zelf een idee bij, Rosanne?
Ja, ik denk dat een aantal jongeren het gevoel hebben dat het dus niet goed genoeg is. Er zit ook een stukje veroordeling in, denk ik, van henzelf of van hun eigen gedrag. Mm-hmm. En ook wel een verlangen of een wens naar anders, maar niet precies weten hoe. Ja. Ja. En ik denk dus dat het, dat zit denk ik in de hele maatschappij en zeker ook wel in de jongeren van nu, dat er zijn heel veel mogelijkheden, ze kunnen heel veel, maar daardoor hebben ze denk ik ook het gevoel dat ze heel veel moeten en dat ze op heel veel terreinen moeten uitblinken. En daar is dan dit een onderdeel van.
Ja. Is de prestatiemaatschappij waar we misschien toch wel een beetje in leven met z'n allen, is die ook in de kerk gekomen, Anita?
Nou, misschien moet je de vraag anders stellen. Wat komt er niet in de kerk? Dus alles wat in de samenleving zich voordoet en waar mensen mee te maken krijgen, dat zul je op een bepaald moment, op een bepaalde manier ook ergens in de kerk tegenkomen. Ook de prestatiemaatschappij, daar zijn mensen door beïnvloed. Wij ook.
Yeah.
En dus opgroeiende tieners en jongeren ook.
En hoe beleef jij zelf de kerk, Marloes? Is dat een plek waar je denkt, dat is een goede plek voor jongeren?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel erg verschilt per kerk hoeveel ruimte er specifiek voor jongeren wordt gemaakt, denk ik. En hoe de boodschap in bepaalde context wordt aangepast aan hun. Maar zeker, ik denk nou helemaal in het licht van de prestatiemaatschappij is het denk ik super mooi dat in de kerk je gewoon er mag zijn en dat het eigenlijk goed genoeg is als je zegt dat je Jezus nodig hebt in de basis.
Ja, maar kunnen jongeren dat?
Dat zeggen?
Ja.
Sommigen wel, denk ik.
En hoe zouden we ze dan kunnen helpen op het moment dat dat nog niet lukt?
Als jongeren daar in die ontwikkelingsfase zitten zijn, en we hebben het misschien niet alleen over jongeren van 20, hè, maar ook over jongeren van 15 of 14. En dat maakt nogal uit. Dat is best een groot verschil in de ontwikkelingsfase, hè, waarin je zit, begeeft, met welke vragen je leeft en hoe je daarin begeleid kunt worden. Maar het zien van waar is die ruimte nodig en op welk moment mag ik ze daar de ruimte in geven. Dus ook die zoektocht van doe ik het wel goed genoeg? En daar dus ook bevestiging in mogen ontvangen. Van ja, je bent dusdanig gewoon oké. Voor Jezus en als je hem zoekt en hier is de plek waar we je helpen om hem te vinden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat als gemeente met elkaar kunt bewerkstelligen.
Ja. Nou, ik vraag het niet zomaar, want elke aflevering van Kerk op Tafel sturen we onze sterreporter Marjolein ook de straat op. En die heeft in dit geval ook echt aan jongeren, begin twintigers, geloof ik, zo'n beetje gevraagd van hey, wat zou de kerk nou voor jou kunnen betekenen? En dit was wat ze daarop antwoordde.
Nou, ik zat sowieso bij een christelijke jeugdgroep. Dus dat was fijn. Goede gesprek ook met jeugdleiding gehad. Ik denk dat die dus ook heel veel voor mij gebeden hebben. En ik denk sowieso het stukje samen de gemeenschap zijn. Samen je geloof beleven. Dat heel belangrijk is. Daar vragen kunnen stellen.
Vooral vastigheid, denk ik. Ik ben het gewend. Maar ik vind het ook wel gewoon belangrijk om te gaan om... Het helpt me wel in mijn geloof, zeg maar. Ik zou dat alleen niet kunnen doen.
Ik zou kunnen helpen. Als ik nou ergens welkom ben en ze zeggen direct van... Hey, weet je wel, waar ligt jouw kracht? Kan je ons misschien helpen? Dan zou je mij al kunnen inzetten om wat ik nu meemaak... haast een soort onboarding voor nieuwe bekeerlingen... om mij daarin na te laten denken en te laten helpen. Dus gebruik ook mij en mijn krachten en mijn ervaringen daarbij. Dat zou... een gemeenschap, een kerk, van mij kunnen leren. Maar dan moet je me wel binnenhalen.
Precies. En hoe doe je dat? Hoe halen we tegenwoordig jongeren binnen?
Halen of houden?
Ja, zeg het maar.
Ja.
Wat zou jij doen?
Ja, ik merk dat ik vooral nadenk over het houden. En dan denk ik dat het, We hadden het aan het begin over verbinding. Dat het dan weer heel erg belangrijk is dat je in verbinding met ze staat. Dat je weet wie ze zijn, wat ze leuk vinden. Of ze net toetsweek hebben gehad. Of ze in het examenjaar zitten. Gewoon wie zijn zij? Yeah. Dat ze zich gezien voelen. Mm-hmm. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En daarnaast ook wat ook de laatste geïnterviewde net in het filmpje zei. Dat je ze ook kan inzetten. Dus niet alles voor ze organiseren, maar met ze organiseren. En hen ook echt laten groeien, laten ontwikkelen daarin. Ja,
en waarom is dat zo belangrijk? Want je kan ook kunnen zeggen, jongeren zijn nog niet volwassen, dus die zullen alles nog niet goed kunnen. Dus kunnen beter volwassenen doen.
Dat zou je kunnen zeggen, maar ik denk dat je dan heel veel misloopt.
Ja, wat loop je dan mis?
Ja, ze hebben gewoon hele goede ideeën. En ze zijn ook heel wijs, vind ik heel vaak. Ik leer ook echt van ze, door de vragen die ze stellen. Of hoe ze op mij letten als ik iets doe. En dan weer een vraag stellen. Van ja, waarom deed je dit bijvoorbeeld? En ze hebben gewoon goede ideeën, zijn enthousiast. En ik denk ook, ik ben er voorstander van dat de kerk ook juist een plek is waar ze kunnen oefenen. Mm-hmm. En als dan iets fout gaat, is het niet erg. We maken allemaal fouten. Yeah. Maar dat ze leren dat dat mag en dat ze het daarna nog een keer proberen. Mm-hmm. Ik denk dat de kerk daar bij uitstek geschikt voor is en zou moeten zijn.
Ja, ik snap wat je zegt. En tegelijkertijd proef ik ook in verschillende gemeenten dat daar soms een soort spanningsveld zit, hè? Van deze gedachten wel hebben en die idealen ook willen uitdragen, maar dan ook merken dat die jongeren, juist omdat die prestatiemaatschappij er dan zo is en het goed willen doen, dat ze hun tijd soms op zoveel plekken willen geven en dat allemaal niet waar kunnen maken, waarbij ja, het loopt dan inderdaad wel eens stuk. En dan zijn er ook weer teleurgestelde volwassenen die denken van ja, maar dan hoe moeten we dat dan weer rechtbreien? Ja. Dus het geeft wel, naast de idealen die er zijn, een praktijksituatie die daar soms wat haaks op staat. En dat is best lastig voor gemeentes om daar samen in zich verder te ontwikkelen en verder te kunnen groeien.
Ja. En waarom is dat dan lastig?
Nou, misschien wel vanwege teleurstellingen die dan opgedaan zijn. Waarbij een volgende poging niet opnieuw weer geprobeerd wordt. Mm.
Maar zijn er dan ook niet gewoon te hoge verwachtingen?
Ja, misschien wel. Ja. Mm. Ja. Dus.
Wat voor verwachtingen mag de kerk hebben van jongeren en omgekeerd? Dat is dan de vraag die. Mm. Misschien wil je zelf al een voorzetje geven. Wat voor verwachtingen had jij toen je jongeren was van de kerk?
Goeie vraag. Ik denk dat ik het wel zelf heel prettig vond als de kerk een plek was waar ik inderdaad echt wel gezien en gehoord werd. En ook wel er ruimte was om niet alleen maar na te denken volgens de visie van de kerk, maar daar die randen ook een beetje op te zoeken of zoiets. Mm-hmm, mm-hmm. Wanneer ik dat proefde, vond ik het fijn. En als ik dat niet proefde, dacht ik, joe. Ja.
Ik ben weg.
Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dat een gedachte zou kunnen zijn waarom mensen denken, ik neem wat meer afstand. Ja.
Waarom is dat zo belangrijk?
Nou, ik denk, je bent nog helemaal aan het vormgeven wat je zelf gelooft. En je komt misschien als kind altijd in de kerk met je ouders. Maar juist als tiener ga je denk ik nadenken over, maar is het ook van mij en geloof ik dit ook echt? Mm-hmm. Of sta ik hier helemaal niet achter? En als je dan geen vragen kan stellen, dan kan je ook niet zelf je geloof eigen maken, denk ik.
Dus het is een cruciaal iets in de geloofsopvoeding, zeg jij zelfs eigenlijk dan?
Voor veel mensen denk ik wel, ja.
En Anita, kom je dat tegen in gemeentes? Deze gedachte, of is het toch nog, dat is onbekend terrein en daar moeten we nog heel veel werk voor zetten?
Nou, die gedachten die zijn er wel. En natuurlijk is het ook voor een deel nog onbekend terrein. Maar goed, een terrein wat je deels al wel kent en deels nog niet kent, blijft nog steeds een soort van ontginningsgebied. Mm-hmm. En ga daar inderdaad lekker met elkaar de boel ontginnen. Ga daarover in gesprek. En zorg er ook voor dat het jeugdwerk niet als een eiland in je gemeente bestaat. Hè, daarom is het fantastisch als je op stap gaat met tieners en ook de gemeente daarin betrekt. Dat ze een plek hebben in de gemeente, maar dat je niet als een eilandje dit dingen doet met elkaar. Dus dat het veel meer een gemeentebreed gebeuren is, het jeugdwerk, dat is wel wat Kerkpunt ook iedere keer onder de aandacht probeert te brengen als wij in gemeente zijn.
Ja. Ja.
En dat dus inderdaad het een prachtige mogelijkheid is om jezelf te ontdekken. In die levensfase. Die is wel opgerekt trouwens. Hè? Waar het voor mij nog heel logisch was om zo rond de 20ste, nou ja, het allemaal wel te weten. Is het voor jonge mensen nu. Het is en naar beneden eigenlijk gegaan. Dus het begint al wel in die prepuberteit. En het gaat veel verder en langer door. Ver tot in de 20e jaren. Met die zoektocht. Wie wil ik zijn? Wie ben ik? Ook met betrekking tot, tot je eigen geloof.
Ja. Heb je dat zelf ook ervaren zo, Rosanne?
Dat die periode langer is? Of?
Ja, zie je dat onder jongeren?
Ik vind het lastig om te vergelijken natuurlijk met vroeger. Maar ik denk, jawel, ik denk eigenlijk wel dat dat klopt. Ja, want ik denk echt wel tot ver 28 en zelfs begin 30. Dat sommigen eigenlijk nog steeds wel zoeken naar nou, zingeving. Wat vind ik belangrijk? Waar vind ik dat in? Hoe wil ik eigenlijk mijn leven inrichten? Ja.
Maar is dat niet veel te lang? En duurt dat dan niet veel te lang? En is het niet te laat om in je dertigste, op je dertigste nog met dat soort vragen bezig te zijn?
Wie zegt dat? Of vanuit welk perspectief?
Nou, dat is een vraag van mij.
Ja, ja, ja. Nou, dat, ik denk dat dat is, denk ik, het gevoel wat veel jongeren of begin dertigers wel hebben. Maar de vraag is ook, waarom hebben we dat idee? Ja. Is dat omdat dat idee nou eenmaal bestaat dat als je 30 bent, huisje, boompje, beestje en je moet gewoon een goede baan hebben en alles voor elkaar? Maar is dat ook zo en waarom dan precies? Ik denk dat het belangrijk is dat je eerlijk bent naar jezelf ja, en naar wat je belangrijk vindt. Dat het belangrijker is dan maar iets doen omdat de maatschappij dat van je verwacht.
Ja, is dat wel iets, tenminste dat is mijn eigen ervaring ook wel, dat leeft ook wel onder jongeren. Ze voelen die druk. Van, ja, ik moet wel op TikTok zitten, want ik vind dat eigenlijk helemaal... Terwijl ik ken jongeren die dat helemaal niet zo boeiend vinden, maar ze zitten er wel op. Hoe zou je daar als jeugdleden mee om kunnen gaan als een jongere zoiets aan je vertelt? Wat zou jij doen, Marloes?
Nou, ik denk dat ook zo'n vraag gewoon gaat over ik wil erbij horen en ik wil gezien worden. En dat ze misschien wel dat als enige plek zien waar dat... Of als belangrijke plek zien waar dat... kan. Dus misschien zou ik het ook wel gewoon een gesprek maken in de jongere groep van hey, herkennen mensen dit? Of om het daar samen over te hebben. En ook dat spanningsveld is, hey, eigenlijk wil ik dit niet, maar ik moet wel, want anders dan denk ik, ja.
Dus het in de openheid gooien, zeg jij?
Ja, misschien wel. Of gewoon een avond een keer te hebben over TikTok of zo. Weet ik veel.
Ja. Dingen bespreekbaar maken, Anita, dat is volgens mij wel een sleutel, hè?
Dingen zeker bespreekbaar maken. Ja, en dat kan met je tienergroep of met een groep die rond een bepaald onderwerp of thema ineens zegt van hé, daar willen we het met elkaar wel over hebben. En dan kan er ook een prachtige mix ontstaan, ook met wat oudere mensen uit de gemeente. Dus je kunt daar op allerlei manieren natuurlijk mee aan het werk gaan. Niet om daarmee druk op te leggen van, oh, dat moet ik ook nog doen. Ja, maar wel om een mogelijkheid te bieden. Hoe kan je je verhouden tot deze vragen, tot deze thema's?
Ja. Ja.
En vergeet niet dat die kerk een plek is wat ook sommigen, niet allemaal, maar jongeren als fijn vinden om even tot rust te kunnen komen. Hè? Dus die gevoelens van, ik moet van alles en nog wat, dat zal zo zijn. Maar dan is het ook een heerlijke plek om, nou ja... even niets te hoeven en alleen maar er te zijn.
Want hoe kan een kerk dat doen? Want dat is natuurlijk een prachtig ideaal wat je hier nu uitspreekt. De kerk als rustplek. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in een maatschappij bijvoorbeeld die al zo hectisch is wat? Volwassenen die ook allemaal volle agenda's hebben. Dat jeugd, nou ja, sommigen redden het er dan nog net erbij. Ik chargeer misschien een beetje, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ik zie allemaal nadenkende gezichten.
Ja, net had u het over in gesprek gaan. Ik moet even denken aan een voorbeeld. We waren afgelopen weekend met onze jeugdgroep een weekend weg. En je merkt gewoon dat ze waren ook moe van de reis de eerste dag. Maar die telefoon is gewoon een soort van verlengstuk van hen zelf geworden. Dus de eerste dag dacht ik ook, nou prima, iedereen is moe. Gewoon even lekker op het mobiel. Maar daarna gingen we met z'n allen een keer eten. We zaten aan tafel in een restaurant. En nou, ik heb aan het begin verteld, hè, dat is voor mij een verbindingsmoment. En er zitten 6 jongeren met een mobiel. Ik dacht, oké, wat ga ik... Ja,
dat ga ik...
Dus ik vroeg gewoon, ja, of hebben jullie thuis de regels voor? Of hoe doen jullie het thuis met die mobiel? En toen echt 3 zo, oh ja, en die deden hem al weg. En eentje had hem al niet. Dus dat was heel grappig door alleen maar die vraag te stellen. En daarna gingen ze eigenlijk zelf vergelijken hoeveel uren waren ze eigenlijk online per dag.
Oké.
Dus dat gesprek kwam er vanzelf op.
Ja.
Dus dat was eigenlijk heel leuk dat ze er zelf mee kwamen en ook wel met elkaar in gesprek gingen van, oh, maar waar zit jij dan op en nou, wat vind je er eigenlijk van? En ik denk als je zolang je inderdaad zo'n gesprek hebt of daar vragen over kan stellen, dat ze dan in ieder geval aan het denken worden gezet van, hé, wat voor ruimte voor rust pak ik eigenlijk? En dat is ook in de kerk. Waarom, hoe gedraag ik me? Of nou ja, wat doe ik in de kerk? Pak ik dan ook weer die mobiel erbij of niet?
Mm-hmm.
Dus ik denk wel dat het daarin zit door gewoon in gesprek te blijven en vragen te stellen.
Maar, nou, ik onderbreek je een beetje. Ja, maar ja, is dat, goed. Want ik kan me voorstellen dat best veel jongeren al wel weten, hé, ik zit veel op mijn telefoon, maar het lukt gewoon niet om, het is gewoon een verslaving, zeg maar. Dus is er ook niet meer nodig dan dat gesprek? Of, ik weet niet, of
ja,
de kerk
vraag.
Daar iets in kan doen, of, maar...
Nou, dat is misschien wel leuk, nu je dat zo zegt. Mm-hmm. Kunnen we dat even het bruggetje maken? Want ook bij Kerk op Tafel hebben we onze partner, een missieorganisatie De Verre Naaste, die ook elke aflevering een filmpje gaat inbrengen van ergens uit de wereld. Die dan of slaat op het onderwerp wat we op dat moment bespreken. En dat is ook voor deze aflevering hebben we een filmpje uit Kenia. Moet ik even kijken, Michelle heet ze, Michelle Obed. Iets vertelt over hoe kan je jongeren nou bij de kerk betrekken. En voor mij zegt ze wel een paar dingen die wel aardig zijn om daarna eens even over te hebben. En die ons gesprek waarschijnlijk ook wel verder helpen. Laten we even kijken wat zij te zeggen heeft.
One of the best ways to reach out to the young people. First is to create a sense of belonging in faith. And we can do this through open and honest communication. Because the youth often feel like their voices are not being heard. Or their opinions are not valid. So it is very important to create a space where they feel comfortable expressing themselves and where their opinions are respected. Another way to reach the younger people with faith is to equip their parents on ways how to nurture their children in faith. Know that our parental influence is the primary factor that determines the religious commitment of the youth, even for the older teens. Parents in the church should play a key role in becoming a good example to the youth and also by being by positive role models of faith. As others in the church also, it is our responsibility to lead by example and inspire the youth to be the best version of themselves. It's also very important to involve the young people in decision-making process in the church. You know, when young people feel like they are part of the decision-making process, they are more likely to take ownership and responsibilities for the outcome. What I would recommend, number one, young people should sit at the table. This act allows them not only to point out problems to their issues and also provide solution to their faith. So they can be prepared for the future of the church, the future of God's kingdom. And also, another recommendation that I have for the churches, it's like give them roles to play in church, like worship roles, preaching roles, and so on. So, churches in the Netherlands, churches in Kenya, churches of the Lord, keep inspiring and empowering our youth. They are our present and the future. So, God bless all our churches in Kenya and the Netherlands. We are one, one spirit, one God. Amen.
Ik zie een hele grote lach bij jou, Rosanne.
Ja, ik moest lachen, want ze zei, ja, zorg gewoon dat de jongeren aan tafel zitten.
Ja.
Ik dacht, oh ja, dat is een goede tip.
Dat is een goede tip, ja, dat hadden we hier misschien nog wel.
Ruimte genoeg.
Ja, ruimte genoeg. Ja. Maar zat er iets in waarvan je dacht, hé, dat is misschien een haakje?
Ja, ze noemde die verbondenheid mm-hmm. En ook ze een rol geven
yeah.
tijdens de diensten. Ja, ik zit nog even te zoeken naar de link met hoe kan je zorgen dat ze meer die rust pakken. Ja, dat is denk ik eerst wel het gesprek en ook kijken wat zij zelf voor ideeën daarin hebben. Want de vraag is inderdaad, is het gesprek alleen genoeg wat jij terecht vroeg? Maar misschien hebben ze daar zelf ook ideeën bij. ik weet dat er ook wel een aantal jongeren die hadden dan met elkaar afgesproken om bijvoorbeeld na een bepaald tijdstip niet meer op social media te gaan. Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. En soms is het ook, dat merk ik ook wel, dat ze dan gewoon echt bij de groep zijn en daar mee bezig zijn, dat ze dan ook even die mobiel niet meer nodig hebben. Ja.
En wat misschien ook wel aardig was, vond ik in dat filmpje, dat ze ook zegt, ja, maar je moet zelf als volwassene ook een goed voorbeeld zijn. Hoe kunnen wij rust voordoen? Kunnen we dat?
Ja, dat kunnen we. Of we het ook altijd doen, dat weet ik niet.
Mm-hmm. En hoe zouden we het dan kunnen gaan doen?
Bewustzijn over je eigen agenda. Bewustzijn over hoe je je tijd en je energie verdeelt. In je gezin, in allerlei bezigheden, in de kerkelijke activiteiten. Soms zie je in gemeentes ook wel dat mensen heel druk bezig zijn met 1001 dingen. En zijn ze dan ook thuis? Dat is maar de vraag. Hm. Dus ja, hou je zelf scherp, maar hou ook elkaar scherp daarop. Hè, hoe je rust kunt creëren. En dat zit hem niet alleen in de manier van hoe je je agenda verdeelt, maar ook wel in waar je je aandacht en tijd aan besteedt. Want daarin leren jongeren natuurlijk ook hoe jij dat als volwassene doet. Heb jij inderdaad gelegenheid om met die buurvrouw tegenover even een praatje te maken? Of breng je even een potje eten naar iemand verderop in de straat die ziek is? Het zijn hele kleine dingen die opgroeiende tieners heus wel opslaan. Mm.
Want ze lijken soms zo ongelooflijk met andere dingen bezig.
Klopt. Maar dat hoeft toch niet te betekenen dat ze het niet opgeslagen hebben en op een ander moment ook heus wel weten hoe dat in de praktijk eruit kan zien. Mm. Omzien naar een ander.
Ja. Heeft iemand daar een voorbeeld van misschien? Dat vind je?
Ja, ik moest, toen jij dat zei, moest ik gelijk denken aan een voorbeeld. En ook wat ze in het filmpje zeiden, hè, dat ouders nog steeds de belangrijkste factor zijn. Mm-hmm. Ik moet denken, ik was toen zelf tiener. En mijn opa en oma woonden de helft van het jaar in een huisje in Frankrijk op een heuvel. Ja. En we gingen dan de zomervakantie, zochten we een paar dagen op. En dan sliepen we met tentjes op het terrein. Ja. En ik zie nog mijn oma zitten. Volgens mij was dat dan elke ochtend dat ze gewoon een vast moment dat ze stille tijd deed. Mm-hmm. En wij liepen daar een beetje omheen. Maar zij zat daar gewoon met die Bijbel opengeslagen. En dat ben ik gewoon nooit vergeten. Dat was voor mij zo'n mooi moment dat ik dat echt zag. Ik zag het gewoon gebeuren. Want meestal stille tijd trek je jezelf terug. Maar voor mij is dat heel belangrijk geweest. Dat ik dacht, oh ja, dit is dus, mijn oma doet dat dus. En dit is hoe je dat kan doen. Mm. Dus dat heeft mij echt wel geholpen om dat gewoon letterlijk te zien.
Ja, en in hoeverre helpt je dat dan?
Ik vond het dus heel mooi om te zien dat mijn oma dat deed. Ja. En ik vond dat namelijk zelf, weet ik als tiener, ook nog heel lastig. Hoe je dan stille tijd doet. Wat is stille tijd? Hoe werkt dat dan? Dus ik dacht, oh ja, ik weet, mijn oma die vertelde dat geloof ik ook, dat ze een soort van dagboekje erbij had. Dus ik dacht, oh ja, zo kan je dat doen. Je kan gewoon gaan zitten, dagboekje, Bijbel. Ja, klinkt heel simpel. Maar voor mij was dat toen echt heel helpend. Ja, dit is dus hoe het kan.
Precies. Het zit hem natuurlijk ook vaak in de simpele dingen. Of niet?
Ik denk het wel.
Heb jij ook een voorbeeld van iets?
Nou, bij mijn ouders thuis is zondag gewoon echt een dag van rust. Mm-hmm. Dus vroeger mocht ik dan geen huiswerk maken. En we gingen gewoon niet naar de winkel en zo. Ik probeer dat ook nu nog wel in mijn eigen leven te implementeren. Omdat ergens is het fijn dat het allemaal wat vrijer mag en zo. En dat het geen wet is. Maar aan de andere kant, die rippes zorgen wel voor zo'n rustpunt of zoiets. Mm. Dus doordat je dat dan van huis uit meekrijgt, ga je dat ook zelf integreren of zo. Ja. Ja.
Dus als we even terugpakken de vraag van hoe de jongeren die jouw vraag van, doe ik het wel goed genoeg voor God? Nou, volgens mij hebben we een aantal dingen al aardig bij de kop gehad. Maar dan is het toch een hele belangrijke, wat doe je zelf? Wat straal je zelf uit? Pak je zelf wel bijvoorbeeld je rust? Maar geef ze ook een rol in de kerk? Geef ze een taak? Laat ze iets doen? Geef ruimte voor gesprek? Zijn er nog meer dingen die we nog echt even moeten noemen?
Ja, ik moet zelf ook wel denken, want dat was dus ook naar aanleiding van een gesprek met de jongeren. Die zei van, ja, doe ik het wel goed genoeg? Dat we uiteindelijk erop kwamen, dat is dan zo'n mooie tekst van zo'n kaartje van let go and let God. Mm-hmm. Dat ik ook zei, je mag ook gewoon chillen bij God.
Ja?
Ja.
Mag je chillen bij God?
Ja, ik denk dat je mag chillen bij God. Ja,
ja, mooi.
Jullie? Denk je dat ook? Of?
Nou, het heeft heel te maken met natuurlijk welk beeld heb je jezelf gevormd van wie God is en hoe God naar je kijkt. En juist dat is een aspect waar jonge mensen gewoon heel erg nog aan het zoeken zijn. Trouwens, oudere mensen ook. En soms hebben we jarenlang een beeld gehad waarvan we denken, oh, dat was misschien niet zo'n heel handig beeld. Dus geloofsontwikkeling blijft ook ons hele leven doorgaan. En dat is ook een hele geruststellende gedachte, denk ik, als je met jonge mensen werkt. Het hoeft niet klaar te zijn op een bepaalde leeftijd. Dus met elkaar daar in groeien. En als je dan zo'n opmerking maakt, chillen bij God. Ja, wie weet vallen de mensen van hun stoel. Nou, dan gebeurt dat maar even. Maar het experimenteren van wie ben ik zelf en wie is God en daarin een bepaalde idee ontdekken. Ja, dat is natuurlijk ook die hele ontwikkeling waarin we met elkaar zitten en zeker jonge mensen.
Ja, en welke rol zou de kerk daar nou in kunnen spelen?
Een hele belangrijke, maar niks is maakbaar, hè?
Nee.
Dus laten we dat vooral niet doen alsof de kerk het keurig in kruiken en kannen kan gieten of zo. Maar wel een belangrijke. Want ze kan ouders ondersteunen. En ouders zijn de belangrijkste rol. Dat zei Michelle trouwens ook. Hè?
Ja.
Geef ondersteuning aan ouders bij de geloofsopvoeding.
Ja.
Dus zet daarop in als kerk. Zet daarop in als gemeente.
Faciliteer en, dat.
Faciliteer dat vooral. Ja.
Ja. En hoe zou jouw ideale kerk wat dat betreft eruit zien, Marloes? Hoe zou een kerk, een warme kerk voor jongeren, hoe ziet die eruit?
Ik denk een plek waar ze, nou, dat is al vaker gezegd, echt gezien worden. Misschien ook wel een kerk waar niet zulke hoge standaarden zijn.
Mm-hmm.
Ik weet niet, in het kader ook van die prestatiemaatschappij, er wordt natuurlijk altijd best veel gevonden van een preek of de muziek of zo. En ik denk juist dat in deze tijd de kerk echt een plek mag zijn waar dat allemaal iets minder belangrijk is of zo.
Is een preek niet meer belangrijk?
Nou, de kwaliteit van de preek, dat het altijd maar prachtig moet zijn. En als in een dominee is ook gewoon een mens.
Maar hij mag ook eens een misser hebben.
Ja, hoor. Ja, graag zelfs. Dan hoef ik het ook niet allemaal goed te doen. Ja.
Ah, ja. En dominee is ook een voorbeeld.
Nou, ja, zeker. Ja hoor. Ja,
mee eens.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Is de kerk te perfectionistisch dan? Zeker richting misschien, of ja, daarin ook een te perfectionistisch voorbeeld voor jongeren. Misschien moet ik het zo formuleren.
Nou stel hè, dat je inderdaad een kerkdienst zou organiseren en je doet het even andersom. Dus alles gaat niet goed, maar alles gaat fout.
Yeah.
Nou, ik denk dat jonge mensen daar met een fantastisch gevoel de kerk weer uitlopen. Terwijl oudere mensen misschien echt nog dagen na zitten te wiebelen van hoe heeft dit kunnen gebeuren of zo. Maar je gaat met elkaar wel een ontdekkingstocht in. Het hoeft niet allemaal perfect. Nou, dan zeker in de kerk niet. Dan mag die preek mislukken. Dan mag het zingen ook wel eens minder goed gaan. Ik zou het een leuk experiment vinden.
Oké, okay, de mislukte kerkdienst.
Ja.
Maar mislukken om het mislukken, is dat... Dat is toch misschien een beetje... Ik snap je punt wel, maar ik zit even een beetje te zoeken.
Nou ja, voer daarna het gesprek.
Ja, en je doet toch... Als je alles wil leren, dan ga je dat eerst doen omdat je het wil leren. Dus mislukken of mislukken. Kan best toch?
Ja, zeker. Nee, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Nou, dat is wel waar. Ik heb zelf die verhalen ook wel gehoord natuurlijk van dat ik eens vroeg aan een tiener, wordt er bij jullie in de kerk wel eens nagepraat over de preek? Of bij jullie thuis bedoel ik, wel eens nagepraat over de preek? Nou, nee, het gaat alleen maar over het foutje van de beamer en de kleur van de stropdas van de dominee, die niet goed was, zeg maar. Ja. Nou, wat voor voorbeeld geef je daarmee?
Ja.
En wat communiceer je? Zijn we ons dat wel bewust? Wat communiceer je eigenlijk misschien wel door wat je niet zegt of door wat je wel zegt? Heb je daar nog advies in trouwens, Anita? Nog meer?
Nou, die communicatie doet er wel toe. Ja. En wat je zegt of wat je niet zegt. Dus het voorleven. Maar wees daar ook in wel gewoon oprecht. Hè. Doe niet alsof je bepaalde dingen weet. Als ik met een tienergroep aan de gang ga, dan moet ik niet doen alsof ik van alles over TikTok weet. Want dat weet ik gewoon niet.
Nee.
Dus dan kan ik maar beter gewoon eerlijk en open over zijn. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.
Maar dat vinden ze juist ook wel leuk, hè? Als je dan vraagt, hey, kun je mij dan eens uitleggen, wat is dat dan TikTok? Nou, dan groeien ze een meter. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Ja.
Ja. Nou, tof. En we kunnen hier volgens mij nog heel erg lang over doorpraten. Maar het slechte nieuws is dat de tijd alweer op is. Het goede nieuws is, we hebben nog één rondje. Wat verder ter tafel komt, hebben we het genoemd. Dus dat betekent dat je nog twee zinnen krijgt om iets te zeggen. Waarvan je denkt, hey, dat is nog niet gezegd, maar dat is misschien wel goed om nog even te melden. Mag ik bij jou beginnen, Marloes?
Jawel. Even denken. Nou, ja, dan wijk ik een beetje weer van het onderwerp af. Maar ik denk, er zijn ook echt mega vraagstukken die ook jongeren heel erg raken. Mm-hmm. En nu gaat het natuurlijk heel erg over rust en zo. Maar nou, weet ik veel. Ja, maak daar ook een soort van ruimte voor. Bijvoorbeeld een stukje klimaatverandering, polarisatie. Misschien is dat allemaal heel ingewikkeld voor jongeren, maar ze krijgen er superveel mee te maken.
Precies, ze horen het allemaal.
Ja, nou precies. Ja.
En dat we daar ook een beetje in durven duiding te geven.
Ja.
Ja, heel helder. Top. Anita, wat kan Kerkpunt allemaal betekenen voor jeugdleiders?
Dat is wel leuk dat Marloes dat zegt. Want kijk, dat wat er speelt, daar willen wij graag van horen en van weten. Zodat we als Kerkpunt ook de vragen die er leven, of dat nou is vanuit een kerkraad of vanuit jeugdwerkers, maar zeker ook vanuit jongeren, daarmee aan de slag kunnen gaan om, nou ja, ook op maat gemaakte, als het ware, training en toerusting te kunnen geven rondom hele diverse thematieken. Mm-hmm. Waar ook dit soort onderwerpen gewoon een plek mogen krijgen.
Ja.
Ja.
En daarvoor kunnen ze contact opnemen? En hoe werkt dat?
Met Kerkpunt.
Kijk, ja, info@kerkpunt.nl. Ik zeg het alvast, maar kom zo nog een keer. Rosanne, heb jij nog iets?
Nou, waar ik nog aan moest denken is dat, denk ik ook, we hebben het natuurlijk gehad over, hè, fouten maken mag. Maar dat het ook heel goed is om soms als je zelf ergens mee worstelt of je bent zelf moe, om dat ook te delen met de jongeren. Ik heb namelijk die let go, let God weer teruggekregen van die jongen die er zelf heel veel aan had. Mm-hmm. Op een moment dat ik hem eigenlijk ook wel weer kon gebruiken.
Ja, 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 ja.
Dus dat is echt, ja, dat is prachtig. Dus, ja. Nou, om ook eerlijk en open te zijn over waar jij mee worstelt. En zij kunnen je ook helpen. Het is niet alleen maar in richtingsverkeer, echt totaal niet.
Nee. Mooi. Nou, de laatste vraag is ook voor jou. Want wat ga jij mee naar huis nemen? Wat komt er op jouw jeugdwerktafel? Wat je uit dit gesprek hebt opgepikt?
Ja, goeie vraag. Ik heb wel echt opgepikt dat het soms ook juist lastig is. Dat volwassenen of gemeenten misschien wat anders verwachten dan jongeren. En hoe je dat samenbrengt. En ik heb ook wel opgepikt wat jij ook vertelde over, ja, je mag ook fouten maken en laat dat ook gebeuren. En laat dat ook zien. Ja.
Precies. Nou, ik wil jullie heel hartelijk danken, alle drie, dat jullie hier wilden zijn. En dat jullie bij deze aflevering aan wilden schuiven. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor u. Dit was voor ons ook nog een nieuw probeersel. Dus ja, wat we net over jongeren hebben gezegd, dat kunnen we ook misschien wel over deze uitzending zeggen. Maar als u wil reageren, dan mag dat. Het eerder genoemde mailadres info@kerkpunt.nl. Daar kunt u uw reacties kwijt, want we zijn wel heel benieuwd wat u hiervan vindt. De volgende aflevering, die gaat over, ja, nou, dat sluit hier vooral weer bij aan, van wat doe je nou als de meningen in je gemeente tegenover elkaar komen te staan? Hoe ga je daarmee om? En ik hoop dat u dan ook weer aanschuift bij een nieuwe aflevering van Kerk op Tafel. Dag!